Oké. Bijbelse principes. Wat ik nu wil doen is... de vraag is... Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Daarvan hebben we eigenlijk al gezegd ja. En niet direct. In die zin dat je... Efeze 3 vers 18 staat niet... ga zo lang verkering aan en doe dat wel met die en niet met die. Dus niet zo direct. Maar wel richtlijnen. Of ik heb het hier genoemd... Verkering is mooi als we de juiste richtlijnen of de juiste principes volgen. Dus nogmaals, het zijn geen strakke, ingekaderde wetten van doe dit en doe dat. Maar het is denk ik wel een spoor of een richtlijn, richtingaanwijzers, wat je kan helpen om bepaalde routes niet in te slaan en bepaalde routes wel te nemen. Ik heb er 7, ik noem ze eerst op en dan zal ik over al die 7 iets zeggen. Nogmaals, voel je vrij om daarop te reageren, hè, gelijk. Is dat leesbaar? Ja, God eerst, volwassen of volwassenheid, huwelijk, ouders, christen, groepen en reinheid. Dus 7 dingen waar ik, 7 richtingaanwijzers waar ik iets over wil zeggen. God eerst, heb ik eigenlijk al benoemd. Ik weet nog goed, Arjan, een lezing van Arjan ook al jaren geleden hierover. Eerst bekering en dan verkering. Dat is nogal een pakkende zin, hè? Dat zou een titel zijn voor een preek. Ik denk dat veel mensen zo met een wenkbrauw voorhoofd zitten van, waar gaat dat nou heen? Maar dat duidt wel aan het belang van wedergeboorte. Eerst bekering en dan verkering. We hebben al gezegd, we vinden ons uiteindelijke bestemming, onze bestemming vinden we in God. Johannes 17 zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dus in het... je bent tot je bestemming gekomen als je de Heer Jezus kent. En daarnaast heeft God misschien nog wel een plan of een persoon voor jou hier op aarde, met wie je dat samen mag doen, met wie je mee mag lopen. Misschien ook niet. Maar eerst onze primaire bestemming vinden we in de Heer Jezus, vinden we in God. Ik zal er kort over zijn, want dat hebben we net ook al benoemd. Niet te jong, volwassenheid is nodig. Genesis 2 vers 24 zegt een, wie verlaat zijn vader? Een man. Een man verlaat zijn vader, niet een jongen. Dus als het gaat over het proces van ouders verlaten en hechten aan een ander, en het hechten aan een ander gebeurt natuurlijk primair, en zo wordt het ook bedoeld in de Bijbel, de huwelijkssluiting... Op het gemeentehuis, want daar wordt je huwelijk gesloten. In de kerk wordt het bevestigd en ingezegend. Maar in het gemeentehuis wordt je huwelijk gesloten. Dan ben je voor de wet getrouwd. Maar heel dat proces van ouders verlaten en hechten aan elkaar... begint ook al als je verkering hebt. Het begint al. En ik zou een sterk pleidooi willen voeren... om daar niet te jong mee te beginnen. In de christelijke cultuur, en zeker ook in de reformatorische cultuur... Ja, als je 15 of 16 bent en je hebt verkering, dat is helemaal niks geks... Ja? Een man. Ja, in de Bijbel was dat al jong, hè? Kijk, in de Bijbelse tijd trouwden ze ook snel. Ik weet even, kijk, iemand die, een jongen van 13, deed zijn bar mitzwa. En dan was hij voor de wet, was hij zelfstandig. Dat betekent, hij was zelfstandig verantwoordelijk voor zijn persoonlijke leven met God. En ik weet niet exact de leeftijden, maar ik denk dat ze in de Bijbel vaak al op 18 of 20-jarige leeftijd al trouwden, heel jong. Maar sowieso natuurlijk heel het fenomeen puberschap, wat we vandaag de dag kennen, dat kennen ze toen helemaal niet. Dus je werd eigenlijk als 12, 13-jarige al helemaal opgevoed om zelfstandig en verantwoordelijk te worden. Dus ik denk een 18-jarige toen en een 18-jarige nu. Ik hoop dat de 30, dat 25-jarigen evenveel zelfstandigheid hebben als 18-jarigen toen. En als je nog een keer student bent, sorry voor de studenten, maar dan schuift het misschien nog even 5 jaar op. Ik generaliseer even, hè. Maar wat ik bedoel te zeggen is, volwassenheid nu en volwassenheid toen, dat staat echt heel ver van elkaar vandaan, qua leeftijd. Dus misschien, kijk, een man, de een is, ik denk ook nu, ik ken mensen van... 2 jaar geleden heb ik een stelletje getrouwd. En zij waren jong. Ik denk dat hij, denk ik, 22 was of 21. En zij, denk ik, nog jonger. Nou, die waren echt volwassen. Die waren echt zelfstandig. Echt. Die hebben misschien 1,5 jaar verkering gehad, zoiets. Dus de een is er op die leeftijd echt al zowel psychisch, emotioneel als geestelijk zelfstandig en volwassen genoeg. Ja, en de ander kan beter nog even wachten. Maar wat ik wel wil zeggen, hier primair, is begin niet te jong aan verkering. En nu, ik weet, ik spreek nou niet voor 15, 16-jarigen. Maar misschien hebben jullie al kinderen van die leeftijd. Of krijgen sommige jullie kinderen in de toekomst van die leeftijd. Het is denk ik veel verstandiger en ook beter om daarmee te wachten. Om eerst zelf volwassen te worden. Persoonlijk, geestelijk, met de Heere te leven. Voordat je begint en nadenkt over een relatie. Dus volwassenheid. En kijk, een beetje ingaat ook op jouw vraag van verkering. Kijk, als je natuurlijk 15, 16 bent en je krijgt verkering. Mijn schoonouders waren volgens mij zo jong. Die waren 15 en die kregen verkering. Die hebben denk ik 5 jaar met elkaar gelopen. En toen zijn ze getrouwd. Dat vind ik niet ideaal. Alleen al het punt reinheid, hè. Ik bedoel, als je als stel, als man, als vrouw het verlangen hebt om jezelf lichamelijk rein te bewaren. En dat je seksualiteit iets is voor in het huwelijk en niet daarvoor. Nou, dat is echt heel moeilijk hoor. Als je emotioneel natuurlijk naar elkaar toe groeit in die tijd. Je wordt close, je wordt intiem. Ja, dan ga je daar gewoon naar verlangen. Dat gaat gewoon zo. Dat is ook heel natuurlijk, hè. Zo heeft God het ook gemaakt. Het is niet zondig dat het verlangen ontstaat. Maar het is heel moeilijk. Dus ook om een van die redenen zou ik sterk willen adviseren. Wacht daarmee. Begin daar niet aan als je 15 of 16 bent. Maar als je ouder bent, en dan kan je wel zeggen 18 of 20, maar dat is ook weer per persoon verschillend. Dus ik wil me daar niet aan hangen om één leeftijd te noemen. Maar wanneer iemand persoonlijk, geestelijk, psychisch daartoe in staat is. En ook wanneer de Heer dat zo leidt, uiteraard. Het huwelijk. Ja, weet je, kijk. Stel je voor, je gaat een nieuwe fiets kopen. Of een nieuwe auto. Nou, dan ga je naar een autodealer. Nu met de lockdown zijn ze natuurlijk eigenlijk dicht. Maar goed, dat is straks dan weer. En dan, even kijken. Hoe ziet hij eruit? En een proefritje maken. En bevalt hij niet? Nou, dan probeer je nog 1 of 2 fietsen of 2 auto's. En dan kies je uiteindelijk de auto die het beste bij jou past. Die je het fijnste vindt. Daar is verkering niet voor bedoeld, toch? Verkering is geen proefritje. Even kijken of we bij elkaar passen. Even kijken of we elkaar leuk vinden. Even kijken of het klikt. Zo niet. Nu zeg ik het even heel lichtvoetig, hè? Daar ben ik me van bewust. Kijk, wat ik bedoel te zeggen. Ga pas een relatie aan met iemand. Dus kijk, ik zal er zo nog meer over zeggen, over vriendschap. Maar ga pas dieper contact aan. Noem dat verkering. Of zet pas de volgende stap. Als je van jouw kant er vrede mee hebt. Dus je hoeft het niet. Kijk, verkering is in die zin wel een beetje dat je dat probeert. Je bent nog niet verloofd en je bent nog niet getrouwd. Het kan ook weer uitgaan en ja, weet je, dat gaat soms zo. Dat kan. Maar ga geen verkering, ga geen relatie aan. Als je er van jouw kant geen vrede mee hebt. Dat je ook echt met die persoon verder wilt. Kijk, met mijn eerste vriendin toen ik 19 jaar was. Als ik eerlijk was in mijn hart. Zag ik het niet zitten om met haar te trouwen. Dat zag ik echt niet zitten. Als mogelijke vrouw van onze kinderen. Niks mis met haar verder hoor. Maar het matchte gewoon niet tussen ons. Ze is nu moeder van kinderen. En ik geloof echt met mijn hele hart dat ze een goede moeder is. Maar tussen ons ging dat niet. Onze visie was te verschillend. Dat ging niet. Het paste niet. Dus zet pas de volgende stap. Of ga pas een relatie, verkering aan. Als je van jouw kant er echt vrede over hebt om met hem of met haar verder te gaan. En doe dat al niet op je 17e, maar het vorige punt, hè, wacht eerst tot je ouder bent. Timon? Ja.
Hoe kan je dat reguleren?
Ja, hoe kan je dat sturen? Ja.
Want eigenlijk, wat jij zegt, heel veel van leven was geweest, geen verkering had gehad. Hoe zou je het zo kunnen organiseren dat je
Ja, kijk, idealiter, maar goed, ik besef, ik praat vanmiddag best veel over een ideaal plaatje. En de gebrokenheid, onze wereld is soms of vaak anders. Zo eerlijk zijn we naar elkaar, ook in mijn leven. Het mooiste zou zijn, bijvoorbeeld in het voorbeeld, het stelletje wat ik 2 jaar geleden heb getrouwd. Zij hebben allebei een goede verhouding met hun ouders en zij hebben daar beide ook over gesproken. Dus het mooiste zou zijn, en ik hoop dat jullie dat misschien daar de toekomstige ouders van zijn, dat je een goede verhouding met je, een zodanige verhouding met je kinderen hebt, dat je daarover kunt spreken. En dat je ook als je kind 15, 16, 17 in de puberteitsfase, dat je toch een bepaalde mate van, nou ja, zeggenschap of invloed in het leven van je kind hebt. Dat je kunt zeggen van, joh, ik denk dat het beter is om dat niet te doen. Of ik denk dat het beter is om te wachten. Want ik besef, we leven natuurlijk in een cultuur, ja, waarin van alles, ook in de christelijke kring, waar van alles gebeurt. Daten, zoenen, vrijen, van alles. Er gebeurt van alles. Moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar ja, je zal daar toch, kijk, ik weet nog, toen ik verkering had met dat meisje, toen ik 19 jaar was, toen heeft mijn moeder wel eens een paar keer tegen mij gezegd, joh Bart, dat gaat niet goed tussen jullie. En ik hoorde dat niet. Ik was daar echt doof voor. Ik had een goede verhouding met mijn ouders, maar ik was eigenlijk blind. Liefde maakt blind. Dus ja, soms ga je gewoon op je neus. Dat is de andere kant. Dat is niet leuk, maar je leert er wel van. Maar het is beter als je het leert zonder op je neus te gaan. Is je vraag een beetje beantwoord?
Wel, je gunt dat het veel minder voorkomt.
Ja.
Experimenteren.
Ja.
Met 3, 4 relaties.
Ja.
Voordat je leven.
Ja.
Vindt.
Ja.
In werkelijkheid is het natuurlijk niet zo dat heel veel experimenten vooraf gaat aan je huwelijk.
Ja, maar ik hoop dat dit helpt om, zeg maar, sommige personen. Kijk, als je het hier in het boek wordt er meer over geschreven. Je kunt natuurlijk, kijk, voordat Annemarie en ik contact hadden, zij zat op de Bijbelschool. Dus ik heb echt mijn ogen wel goed open gehouden. Niet alleen hoe ze eruit zag, maar ook gewoon wie is zij? Hoe gedraagt ze zich? Hoe staat ze in het leven? Je kunt natuurlijk al heel veel te weten komen, ik zeg er zo meer over. Je kunt al heel veel te weten komen over iemand, zonder gelijk een exclusieve relatie van verkering te hebben. Kun je iemand al best goed leren, op een bepaald niveau best wel aardig leren kennen en te weten komen van, ja, gaat dit wel iets worden tussen ons of gaat dat niet iets worden tussen ons? Maar ja, je weet het niet altijd, dat klopt. Dus daarom is advies van mensen om je heen die jou kennen, dat zou ik zeer adviseren. Dat heb ik al meerdere keren genoemd. Verantwoordelijkheid van ouders, advies, goede vrienden. Exodus 22, Deuteronomium 22 spreken daar. Exodus 22 zegt bijvoorbeeld, al hebben een man en een vrouw gemeenschap gehad. Iedereen denkt dan altijd, dan moet je trouwen, hè? Van het was een moetje, of zo zeggen ze dan. Van ja, we hadden seks gehad, dus we moesten trouwen. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Exodus 22 zegt ook, als ze gemeenschap hadden gehad... en de vader van de vrouw, die zei van, maar dit wil ik niet. Ik wil niet dat die man met mijn dochter trouwt. Dan gebeurde het niet. En ik denk dat er voorbeelden genoeg zijn waar het misschien mis is gegaan op seksueel gebied en waar seks is geweest. Dat is dan misgegaan, hè? Dan heb je gezondigd en dat vraagt om belijdenis, om bekering. Maar het wil niet gelijk zeggen dat je dan moet trouwen. Dus advies van ouders. Ja, ik heb het al meerdere keren gezegd, maar ik zou het zeer. Ik denk dat het mooi is dat je ouders daarmee kunt eren. Als je je ouders daarin kunt betrekken. Ik weet niet, zijn er nog meer die hier verkering hebben? Jullie hebben verkering? Heb je daarin met je ouders, kunnen je ouders daarin betrekken?
Ja, nee. Dat was voor mij wel een heel groot ding. Toen de tijd, ik weet het niet helemaal zeker, maar toen de tijd was ik wel van overtuigd van als ze nee zeggen, dan moet ik dat voorzamen.
Ja, is nogal, dan gooi je nogal wat op, hè?
Ja. Ja.
Hij zei iets wat op ja leek. Ja, Ja, ja. Precies. Zij, je vriendin zei ja en je schoonvader mompelde. Oké. Ja. Ja, ja. Ik weet een verhaal van Paul Washer, die ook zijn schoonvader vroeg. Die zei nee. En toen was het ook nee. Toen heeft hij jaren gewacht. Nou goed, half jaar gewacht. Dank je voor de correctie. Nee, dat is fijn dat je me corrigeert. Heeft hij een half jaar gewacht. En volgens mij, uiteindelijk de manier waarop hij dat nee accepteerde, deed zoveel in zijn schoonvader dat hij uiteindelijk ja zei. Dus ja, het is wel belangrijk om je ouders, nogmaals, waar dat mogelijk is, je ouders daarin te betrekken en je ouders daarmee te eren. Ja, waar dat niet gaat of waar dat moeizaam gaat, zoek wel mensen om je heen. Want kijk, de cultuur natuurlijk vandaag de dag is, dat regelen jongeren gewoon onderling. Pa, ik heb verkering. Oh, leuk, met wie? Ja, het is niet echt. Het is veel beter en veel bijbelser. En het kan je ook. Kijk, advies is niet altijd lekker, hè? Toen ik 19 was en mijn moeder zei dat tegen mij, ik hoorde het ook niet. Dus soms ben je er ook blind voor. Maar ik denk dat je er veel voordeel en winst mee kunt behalen als je ouders of andere mensen om je heen daarbij betrekt en die je daarin adviseren.
Mag ik er een vraag over stellen?
Zeker. Ja.
Hoe ga je dat beetpakken als je bijvoorbeeld ziet dat je kind van 15, 16 een vriendinnetje meeneemt, waarvan je ziet van ja, dit gaat hem niks goeds brengen, of
ja.
Je denkt dat alleen maar, of het is ook echt zo, je tips of aanpakken om dat ja, toch een beetje op een
goede manier te leiden. Nee. Nee. Kijk, je vraag is, hoe ga je daar als ouders mee om wanneer je bijvoorbeeld je dochter 15 is en ze komt met een vriendje thuis waar je niet zo gecharmeerd van bent. Kijk, wat het belangrijkste is, denk ik, begin op tijd het gesprek met je kind hierover. Ga dat niet pas dan doen. Als je dan pas het gesprek hierover gaat voeren, is eigenlijk een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus praat, denk gewoon deel van de opvoeding is dat je hier met je kinderen over praat. Ook als ze 12, 13, 14, 15 zijn. Dus juist al, denk voordat dat gaat gebeuren, dat je daar binnen in het gezin over praat. En dat je ook misschien voorbeelden, ik zou voorbeelden uit mijn eigen leven noemen, waar het niet goed ging. Zeg maar dat je kinderen geïnformeerd zijn voordat het zover is. Ik denk dat je daarmee veel kunt voorkomen. Nog kan het natuurlijk zo zijn dat je zoon of dochter thuis komt met iemand waar je niet zo blij mee bent. Wat heel mooi is, Leander laat dat fragment zien. Ik heb dat hier nu niet bij me. Maar jullie kennen misschien die film wel van, ik denk dat is Courageous. Ja, waar die vader, is voor mij die brandweerman. Er komt een donkere jongen komt aan de deur en die wil als het ware een date met dat meisje. Dus hij belt aan of hij probeert contact te zoeken en zij wil ook wel, maar het mag niet van pa. En hij staat voor de deur en hij gaat dan het gesprek aan met de jongen en zegt gewoon nee. Dat vindt zij natuurlijk ook niet leuk, zijn dochter. Maar even later gaat hij met haar uit eten en dan maakt hij er echt een heel bijzonder moment van. En dan geeft hij haar een hele speciale ring. Hij zegt, ik geef deze ring als soort van zegel van maagdelijkheid. En ik hoop dat je dat rein bewaart tot je getrouwd bent. Dus het gesprek daarover, vroegtijdig, lijkt me essentieel. En kijk, er valt nooit uit te sluiten dat er dingen gebeuren. Je kind wordt zelfstandig en volwassen. Er kunnen altijd dingen gebeuren. Je kunt adviseren als ouders. Maar je kunt niet voorkomen dat je kinderen een keer op hun gezicht gaan. Ja. Maar mijn advies zou vooral zijn, praat daar tijdig over. En open met elkaar. Ja. Verkering kan alleen worden aangegaan met een christen of een christin. 2 Korinthe 6 vers 14 zegt, ga geen juk aan met een ongelovige. We hebben 1 Korinthe 7 ook voor ons liggen. Hè? 1 Korinthe 7 vers 39 zegt, een vrouw is door de wet gebonden zolang haar man leeft, maar als haar man ontslapen is, overleden is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere. Dus wat je hier ook ziet, het gaat hier over een echtpaar waarvan de man overleden is en de vrouw gaat hertrouwen. Zij is vrij om te trouwen met wie zij wil. Dus dat laat mij ook zien dat de Heere ons daarin ook ruimte geeft om keuzes te maken. Maar in de Heere, dus met een gelovige jongen of een gelovige meisje. Daarbij wil ik echt zeggen, verkering is geen bekeringsproject. Dus ga niet een verkering met iemand aan in de hoop dat hij of zij tot geloof zal komen gedurende de verkeringsperiode. Weet je, dat is gewoon niet, we moeten niet wijzer willen zijn als God. Als God zegt, ga geen juk aan met een ongelovige. En hier zo'n tekst uit Korinthe zegt, trouw alleen in de Heere. Er zijn te veel voorbeelden waar dat gewoon misgaat. Of waar het gewoon blijvende spanning geeft in een huwelijk. Wat ga je dan doen met kinderen en met opvoeding? Dus ga echt alleen een relatie aan met iemand die de Heer Jezus lief heeft. Met wie je geestelijk één kunt zijn. Toen ik verkering had, toen ik 19 was. Nou ja, ik heb een beetje ervaren wat het is als je dat niet kunt delen. Nou, ik ervaar nu heel sterk de zegen wat het is als je het wel kunt delen. En velen van jullie kunnen daarvan getuigen. Als je als man en vrouw samen de Heere kent en met hem leeft. Het is niet perfect, maar er ligt zo'n sterke basis onder je huwelijk, onder je leven. Zo'n diepe eenheid. Zesde, groepen. Vriendschap in groepen. Kijk, ik deelde net al toen ik maar een jaar of 21, 22 was en contact had met dat meisje. We gingen af en toe samen weg. Kijk, wij zijn er in groepsverband, hè? Dus wanneer je als het ware zo in een groep staat met elkaar, dan ben je niet exclusief gericht op één persoon. Maar wanneer je bijvoorbeeld verkering hebt, of je hebt een date, of je gaat uit, dan ben je natuurlijk exclusief op elkaar gericht. Daar is op zich niks mis mee, maar het is wel goed om te beseffen wat dat met jou en wat dat met de ander doet. Je geeft de ander exclusieve aandacht. Emotioneel ben je bezig al om een bepaalde verbinding te maken. In die zin is een groepssetting een hele ontspannen en een veilige manier om elkaar al beter te leren kennen, zonder dat je gelijk een exclusieve relatie hebt. Dus ik zeg hier niet mee dat je nooit met iemand weg moet gaan of zo, of dat je nooit een date of dat je niet een afspraakje mag hebben. Natuurlijk, maar wees je ervan bewust, als je dat vaak doet, wat dat kan doen. En als het is heel mooi als je in een JV of een vriendengroep of een setting als dit of op een andere manier, als je op een ongedwongen manier elkaar kunt leren kennen, zonder daarbij gelijk verwachtingen te scheppen of zonder daarbij gelijk heel close of heel intiem te worden. Ja? Ja,
ik had eigenlijk ook een naam van het vorige brief. Zou ik toch dat één ware liefde, zodat echt één iemand wel ook heeft? Je hebt natuurlijk een bijvoorbeeld van mensen die graag trouwen.
Ja.
Ik heb ook wel mensen om me heen die echt heel erg een spastisch op zoek zijn naar de ware liefde, zeg maar.
Ja, ja.
Dus bestaat er ook iets
van. Ja. Ja. Ja, je vraag is. Zeg je of? Ja. Ja. Ja, je vraag is er zoiets, of je hoort wel eens de term, dat is echt de ware. En daar bedoelen mensen mee, er is één man of vrouw, die heeft God voor mij voorbestemd en die moet ik zien te vinden en dat wordt hem of haar voor mij. Ik ben een beetje huiverig van die gedachtes. Kijk, ik geloof in de besturing en de voorzienigheid van God en in Gods leiding in ons leven. Absoluut. Maar ik lees hier ook in een Korinthe, zij is vrij om te trouwen met wie zij wil, maar in de Heere. En je komt hier natuurlijk ook op het gebied van keuzes maken. Ik geloof echt dat God ons als gelovigen ook de ruimte en de vrijheid geeft om keuzes te maken binnen de kaders die hij geeft. Dus wanneer je zeg maar, stel je hebt als jonge man een oogje op iemand en het is een gelovige meid en je hebt, je hebt erover gepraat met anderen en je hebt voor gebeden en je hebt leuk contact. Dan geloof ik dat je je vrij mag voelen om daarin verder te gaan. En ik denk dat het veel meer is degene met wie je contact hebt of getrouwd bent. En je ervaart daar allebei vrede en vrijmoedigheid in om verder te gaan. En zeker ook als je eenmaal getrouwd bent, wijd je aan elkaar toe. Dan is het een keuze om elkaar lief te hebben en elkaar trouw te zijn. In die zin geloof ik dat er, nou ja, meerdere personen zouden zijn met wie je getrouwd zou kunnen zijn. In die zin dat zou kunnen passen. Geestelijk, qua karakter en dergelijk. Maar God je leidt je leven en je komt iemand tegen. Je ontwikkelt daar ook gevoelens voor uiteraard. Het is niet alleen een theorielesje. En je komt bij elkaar en je trouwt met elkaar en je wijdt je dan aan elkaar toe. Dus de gedachte, er is één ware en ik moet haar zien te vinden, daar blijf ik een beetje vandaan. Dat kan je heel, heel krampachtig maken, denk ik. Van, ben jij de ware of ben je het niet? Ja, weet je, dat weet je. Ja, hoe moet ik het weten? Soms weet je dat heel duidelijk, hè? Maar soms ook niet. Dus ga daar ontspannen mee om, zou ik zeggen. Sorry? Het kan ook, ja, een vorm van ik-gerichtheid inzitten. Je kunt ook, ja, zeker, ja. Ja, dus als de meerdere lichten op den duur op groen staan, ga dan verder en wijd je dan toe aan de ander. Wat ik wel zou willen zeggen, als toen ik verkering had en ik zat in Zuid-Afrika in die periode, toen sprak ik met Etienne Maritz, die woonde natuurlijk in Zuid-Afrika en ik was daar. En ik heb ook dat toen met hem besproken toen ik verkering had. Toen zei hij tegen mij, als je in je verkeringstijd het stoplicht op oranje gaat, gaat in je huwelijk zeker op rood. Dus als je in je verkeringstijd al heel veel worstelingen en struggles hebt, stop dan alsjeblieft. Want het gaat niet goed komen. Oké, het laatste. 7. Reinheid. Seksualiteit is een geschenk in het huwelijk. Daarbuiten noemt de Bijbel het ontucht. Ik vertel daarmee niks nieuws voor jullie. Veel stellen lopen met de vraag, hoe ver mag je gaan? Wat doe je wel in het in de verkeringstijd? Wat doe je niet? Dat is natuurlijk een heel, hele tere, hele persoonlijke vraag. Waarop niet één, daar zegt de Bijbel letterlijk, niet direct. Ik bedoel, er zit nogal een verschil tussen even een aai over dit, of een innige tongzoen, of nog verder, of je gaat uit de kleren. Daar zit nogal een verschil in. Wat doe je wel, wat doe je niet? Wat ons erg heeft geholpen en waar wij toen we verkering hadden eigenlijk een onderscheid in hebben gemaakt, is tussen intimiteit en seksualiteit. Dat we zeiden, de intimiteit in onze verkeringstijd willen we maximaal bevorderen. En met intimiteit bedoelen we dat we onszelf veilig bij de ander voelen. Dat je je op je gemak voelt. Dat je je gezien voelt. Dat je je innerlijk met elkaar deelt. En natuurlijk ook dat je in die zin lichamelijk contact, je hebt elkaar vast of je legt een arm om elkaar heen of hoe dan ook. Maar dat we zeiden, zeg maar, de intimiteit, dus de diepgang in het contact, dat willen we maximaal stimuleren. De seksualiteit willen we bewaren voor het huwelijk. En met seksualiteit bedoelen we alle dingen die we doen die een seksuele prikkel in ons losmaken. Dus natuurlijk, dat is vrije aan zich, maar voor ons ook daarvoor. Kijk, de keuze die wij eigenlijk al toen we verkering, voordat wij verkering kregen of toen we verkering hadden, de keuze die we hebben gemaakt, is wij zoenen elkaar niet in onze verkeringstijd. Let goed, daarmee zeg ik niet dat jij dat ook moet doen. Hè? Dat vind ik echt heel belangrijk om te zeggen. Dit is een keuze die wij persoonlijk hebben gemaakt. Dus de eerste kus die wij elkaar hebben gegeven was op het gemeentehuis. Dat was letterlijk de eerste kus. Als je dit anders doet, is dat oké, hè? Dus begrijp me echt goed. Ik wil echt niet wettisch zijn. Dit is niet een tekst die zegt dat je dat zo moet doen. Dit is hoe wij dat hebben gedaan. Natuurlijk hadden we elkaar vast en ontwikkel je iets van intimiteit. Maar ik vind waar je als stel over na moet denken, dan weet je wat vervelend is in je verkeringstijd als je voortdurend in je geweten wordt aangeklaagd. Als je voortdurend zoiets hebt van je bent samen en je doet dingen lichamelijk en denkt van, oh Heer, u ziet ons, maar vindt u het eigenlijk wel fijn? Het kan echt een domper zijn over je verkeringstijd. Het kan echt vervelend zijn. Of je gaat steeds iets over de streep. Ja, we moeten het maar weer tegen de Heer belijden. En natuurlijk, hè, daar is altijd vergeving. Echt waar. Ik sluit daarmee af zometeen. Voor iedereen. Er is een zee van genade. Maar dat is niet hoe de Heer ons graag wil leiden. Dus ik denk, weet je, ik vind dat een hele persoonlijke vraag. En ik denk dat ieder voor zich daar een koers, als stel daar een koers in moet vinden, word niet krampachtig. Weet je, raak elkaar ook gewoon lekker ontspannen aan. Als je elkaar natuurlijk nooit hebt aangeraakt, dat gaat natuurlijk niet goed. Kijk, en wij hebben ook wel de vraag gekregen van ja, maar goed. Kijk, het beeld kan natuurlijk heersen van oké, je moet in je huwelijk zo, of in je verkeringstijd zo close worden, lichamelijk, dat je in je huwelijksnacht gelijk kunt vrijen. Dus je moet als daar, daar zodanig al naartoe gewerkt hebben, dat je in je huwelijksnacht helemaal uit de kleren gaat en alles is gelijk, dat je ze helemaal op je gemak voelt. Weet je, het is denk ik niet waar. Kijk, de basis waarop je je als man aan de vrouw en als vrouw aan de man durft te geven, is denk ik de basis van vertrouwen. Het is niet hoeveel heb je al van mij gezien of hoeveel heb je al van mij gevoeld. Maar de basis is denk ik, als ik zeg nee of ik zeg ik vind dit niet fijn, weet ik dan dat je mij respecteert. Weet ik dan dat ik bij jou veilig ben. Dat is denk ik veel belangrijker. Bouw dat op in je verkeringstijd. Dat is denk ik veel belangrijker dan dat je al heel veel van elkaar hebt gezien of hebt gevoeld of hebt gedaan. Ik moet zeggen, als de intimiteit veilig, als het een veilige plek is, komt het met die seksualiteit en het huwelijk echt wel goed. Daar hoef je denk ik echt geen zorgen over te maken. Ik sluit af dit gedeelte. Kijk, ik besef dat ik dingen heb gezegd, misschien zeg, waarvan je zegt van ja, weet je, ik had het graag eerder willen weten. Ik had het graag anders willen doen. Dat geldt ook voor mijn eigen leven. Ja, Rico? Waar zie je het staan? Deze. Oké, ik ben eventjes kwijt. Dat is al heel lang geleden dat ik die PowerPoint gemaakt heb. Ik zal wat. Vind je het goed als ik. Ik vermoed 22, want hierboven heb ik ook 22 geciteerd. Oké. Deuteronomium 22. Dankjewel voor de oplettendheid. IJzer scherpt men met ijzer. Rico, dank je. Of nee, Ronald, dank je. Kijk, weet je, bij God is altijd een nieuw begin mogelijk. Altijd een nieuw begin mogelijk. Ik hoop dat de dingen die we nu hebben gedeeld, hebben besproken, dat dat je helpt, dat dat je stuurt. Ik hoop ook visie geeft voor, nou misschien wel voor jezelf of voor mensen in je omgeving of voor je kinderen. Maar weet je nog, preekoefeningen, we moeten niet moralistisch worden, hè? Het moet gebaseerd zijn op het evangelie. Het evangelie moet dichtbij blijven. Het moet niet een moralistisch verhaaltje worden van doe dit wel en doe dit niet en gij zult leven of gij zult sterven. Uiteindelijk is ook dit gebied een gebied waarin we in afhankelijkheid van de Heere leven. Wat we niet perfect doen, wat wij ook echt niet perfect doen. Waarin we echt op onze plaats zijn gegaan. Maar waarin we denk ik wel kunnen groeien en kunnen leren met en van elkaar. Is er iemand die hier iets over wil zeggen of een vraag of opmerking heeft? Ja.
Het sluit denk ik wel mooi aan bij wat je net beschrijft. Dat het voor alles een tijd is.
Ja.
En dat die begeerte mooi binnen de huwelijk past.
Precies, een huwelijk lang om daarvan, om dat te ontdekken en daarvan te genieten. Zeker, ja. Absoluut, ja. Ja. Iemand anders? Ja. Ja.
En daarbij echt goed kijken, is het een principe waar we het voor is, een harde wet.
Ja.
En daar ook om
ja, ja. Kijk, wat ik echt belangrijk vind is, we hebben hier vaker over gesproken, je kunt hier krampachtig van worden. En alsjeblieft, dat wil ik echt niet. Dat is echt niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is dat je gevoed wordt en gestimuleerd wordt om een goede koers te varen. Hopelijk richtingaanwijzers krijgt die je helpen. Dat je niet gedesoriënteerd raakt, maar dat je juist gemotiveerd en gestimuleerd raakt om het goede te doen. Ik fiets nog heel kort door een aantal gedachten over verloving en ondertrouw. En dan gaan we stoppen. Verloving wordt in de Bijbel ook wel ondertrouw genoemd. Jozef was met Maria ondertrouwd. En daar bedoelen we eigenlijk hetzelfde mee als ze was met hem verloofd. Nou, je kunt zeggen dat is een schakel tussen dat je verkering krijgt en een volgende stap zet naar het huwelijk. Als je verlooft, dan vraag je echt aan de ander. Dan vraag je de ander ten huwelijk. Sommigen doen al een verlovingsring. En je gaat praktisch ook meer voorbereiden naar de bruiloft toe. Ik klik hem even door. In de Bijbel is het zo, dat lees je bijvoorbeeld ook hier, in die tekst, hier in Deuteronomium. Dat zie je natuurlijk ook bij Jozef gebeuren. Toen Jozef wist dat maar zijn vrouw of zijn aanstaande vrouw Maria zwanger was, toen wilde hij haar verlaten. Dus wat je ziet in de Bijbel is dat de verloving, de ondertrouw, bijna al werd gezien, dezelfde verplichtingen daar al aan lagen, als aan een huwelijk. Het gebeurt nu wel eens dat mensen verloofd zijn en uiteindelijk gaan ze toch uit elkaar. In de Bijbel werd je als je in ondertrouw was, echt al gezien als een huwelijkseenheid. Buiten dat je nog niet bij elkaar woonde als man en vrouw in hetzelfde huis en lichamelijke gemeenschap met elkaar had. Wat ik wel wil zeggen is, je noemde het ook net al iemand uit de zaal van wat is nou een goede tijd, hè? Het is natuurlijk bijvoorbeeld in de reformatorische cultuur heel gebruikelijk dat je 4-5 jaar verkering hebt. Persoonlijk zou ik, met al die adviezen natuurlijk die ik net heb gezegd, ga pas een relatie aan als je serieuze intenties hebt en het echt samen verder ziet zitten, verder wil met mensen in je omgeving die dat ook steunen. En als je dan, natuurlijk kun je in de verkeringstijd elkaar leren kennen, dat kan ook uitgaan. Kijk, iets tussen de 1 en 2 jaar, dat zou ik heel mooi vinden. Onze kinderen zijn nog jong, dus ik heb daar voorlopig nog niet mee te maken. Maar iets tussen, dat je een jaar verkering hebt of 2 jaar, zoiets. Kijk, maar het is ook heel erg afhankelijk, hè? Maar zeg maar dat je 3-4 jaar met elkaar loopt. Ja, ik zou dat echt moeilijk vinden. Om dan ook vooral om dan rein te blijven. En wat ik ook een punt vind is, je legt natuurlijk ook sterk beslag op elkaar. Hè? Als je 16, 17 jaar bent, je bent misschien deel van een vriendengroep, maar je gaat elkaar een soort van claimen. Van, hey, vroeger zagen we Willem nog vaak, maar nu zien we hem nooit meer, nu heeft hij een meisje. En als dat natuurlijk jarenlang zo gaat en je bent heel sterk op elkaar gericht, ja, sociaal, dan ga je in een vriendengroep ook ontgroeien dat dan sterk. Ik denk dat het ongezond kan zijn. Wat mij betreft was het dit. Hebben jullie nog vragen? Joost?
Ik ben wel benieuwd naar je visie op de verhouding verliefdheid en rationeel naar een relatie.
Ja, leuke vraag.
Dat komt voort uit verliefdheid. Ja. Dat best wel ongeslagen.
Ja.
Maar werkelijk kun je ook te rationeel kijken.
Ja, leuk. Goed. Je vraag is, wat is de verhouding tussen verliefdheid en tussen rationeel er naar kijken? Leuke vraag, dank je. Kijk, het gebeurt denk ik vaak. Verliefdheid kan ontstaan, hè? Dat kan zomaar gebeuren. Dat overkomt je denk ik vaak. Je voelt iets voor iemand. Je voelt je aangetrokken tot een persoon, tot hem of tot haar. Dat is denk ik goed. Zo heeft God dat gemaakt. Daarbij moet je je verstand gebruiken. Dus het is denk ik, nu ben ik hier rationeel over aan het nadenken, dat snap je, hè? Kijk, ik denk aan beide kanten van het spectrum zit een gevaar. Beide kanten zit een gevaar. Het ene gevaar is dat je heel sterk laat leiden door verliefdheid En dat je zo in een roze wolk zit en alles aan hem of haar is gans begeerlijk en alles is mooi. Ja, je bent eigenlijk gewoon niet voor reden vatbaar. Ben je eigenlijk gewoon blind. En dat je je daardoor dan laat leiden. En je bent helemaal, misschien een vrouw dat iets sterker. Je bent helemaal onder de indruk van hem. Of hij is helemaal onder de indruk van haar. En je gaat er helemaal voor. Ja, persoonlijk. De persoon waarin nou mijn familiekring waar die gaat scheiden. Die heeft een ander. Hij heeft een ander. En hij is helemaal vol van haar. Ja, dat is vreselijk. Dus dat is. Dus je kunt, zeg maar, als je jong bent, je kunt verkering hebben. Of je kunt, zeg maar, heel verliefd zijn. Ik denk dat het goed is om dan een filter te hebben. Of mensen in je omgeving die je sturen. Maar de vraag is dan of dit al niet te sterk is. Of je nog wel een beetje voor reden vatbaar bent. Dus daarvoor zou ik voorzichtig zijn. Een andere uiterste is dat je de zaak zo technisch gaat bekijken. En zo als het ware gaat strepen van dat. Oké, ja, dit ook, dat past ook. Ja, dat is ook wel aardig. Weet je, dat is het ook niet. Er moet toch iets van aantrekkingskracht zijn. God heeft ons gemaakt als mensen met gevoel. Ik denk dat Adam even, hij vond haar geweldig. Hij voelde zich helemaal aangetrokken tot haar. Dus dat je je aangetrokken voelt tot elkaar en dat daar iets ontstaat, is ook essentieel. Is echt essentieel. Als dat er niet is en het wordt een soort rekensom, ja, dat moet ik me niet doen hoor. Denk ik niet. Daarbij is ook weer de een natuurlijk nuchterder dan de ander. De een is heel erg op zijn gevoel en de ander is erg op de ratio. Ik zat meer aan de ratio kant, dat proeven jullie waarschijnlijk wel. Dus ik denk dat een balans daartussen heel belangrijk is. Niet uitwijken ter linker en niet ter rechter. Is dat een beetje een antwoord? Oké.